Ja? Dan, dat was een terechte vraag van meneer Koenen over de jaarstukken 2010, dat raadsvoorstel. U had daar nog een vraag over. Ik weet niet of er nog anderen zijn die daar een vraag over hebben, maar dan doen we dat nu eerst even. Ja?
Nou goed, één vraag is afgevallen, dat was die van punt 3, want die is straks al uitgelegd. Een ander ding is, van die 533.000 worden een aantal projecten betaald. Daar zit uitvoering legal audit onder, 30.000 euro. Ik zag toevallig net een bordje van over staan tegenover het toilet. Wat is dat voor een project? Ja, toevallig stond daar net een bordje, ik kan het niet doen.
Nee, waar staat die?
Oké, ja? Zijn er nog anderen die een vraag hebben over dat raadsvoorstel? Nee? Nou, even die legal audit dan.
Het heeft te maken met kijken of we juridisch alles op orde hebben. En daar hebben wij een extern bureau voor ingeschakeld die interviews heeft gehouden met diverse ambtenaren en managementteam om te kijken van hoe loopt en
hier.
Ja.
Oké. Dan wil ik eigenlijk met u allen naar de eerste bijstellingsrapportage. Daar hebt u vanmorgen nog een stuk over gekregen, volgens mij, schriftelijk. Nee? Oh, gisteren. Oké, okay. Gisteren.
Oké. Okay.
Hebt u allen vannacht fijn kunnen lezen. Maar het voorstel is eigenlijk dat de heer Mulder u meeneemt door het stuk heen. Zijn er dan vragen? Dan stel die gewoon even. Dan kunnen die meteen beantwoord worden. Ik wil verder met u afspreken. Mochten er nog vragen overblijven die morgen of zo opkomen, dan kunt u die schriftelijk via de Griffie doorgeven. Dan worden die alsnog beantwoord. Maar dan wil ik de heer Mulder het woord geven. En dat gaat dan over dat stuk wat wel een kleur is.
Daarna gaan we nog even over het raadsvoorstel.
Ja? Nee, het raadsvoorstel pakken we dan op het laatst even. Laten we nou allereerst een stuk even pakken, dan is misschien al die vraag al beantwoord. Ja? Meneer Mulder.
Ja, de eerste bijstellingsrapportage 2011. De eerste bijstellingsrapportage hebben we uiteengezet in drietal onderdelen. Het eerste onderdeel is ook tevens hoofdstuk 1. Dat zijn de bijstellingen waarvan een effect is op het begrotingssaldo. Het tweede onderdeel zijn de bijstellingen waar het gaat om min of meer administratieve verschuivingen. Dus we hadden een budget ergens staan en dat zouden we graag op een ander programma hebben. Nou, dat programma heeft u bij de begroting 2011 vastgesteld, dus verschuivingen daarin stelt u ook vast. Dus vandaar dat die in deze bijstellingsrapportage zijn opgevoerd. Het derde onderdeel betreft de grondexploitatieprojecten. Bij de jaarstukken zoals zojuist behandeld zijn allerlei grondexploitatieprojecten zijn al geactualiseerd. Dat heeft geresulteerd in een voorziening die al is bijgesteld bij de jaarrekening zelf. De actualisatie van de projecten, die wordt nu bij deze bijstellingsrapportage aan u voorgelegd ter goedkeuring. En dat heeft geen effect op het begrotingssaldo, maar het effect op het project zelf. Dus kan leiden tot hogere of lagere verwachte opbrengsten. Die opbrengsten hebben we niet in de begroting zitten, niet nu en niet in de toekomst. Zijn althans niet als opbrengsten meegenomen. Dus ook die bijstellingen leiden in eerste instantie niet tot bijstellingen van de begrotingssaldo. Zoals u ziet, of misschien heeft gezien, leiden de bijstellingen soms tot incidentele zaken en een aantal gevallen gaat het om structurele effecten. Ook die structurele zaken zijn meegenomen, zodat het beeld ook op langere termijn duidelijk wordt waar we uitkomen. Om ons te beginnen bij hoofdstuk 1, dus zeg maar die bijstellingen waar een effect op het begrotingssaldo aan vast zit. In 2011 heeft dat per saldo een nadelig effect van 370.000 euro. Dat effect loopt in de eerste instantie wat op en uiteindelijk in 2014 is het effect bijna nul. We moeten natuurlijk ook aangeven hoe we dat op die afzonderlijke posten, kom ik dan zo meteen even terug. We moeten ook aangeven hoe we dat tekort willen dekken. We hebben een begrotingssaldo, maar dat was voor 2011 en 2012 niet toereikend om de bijstelling zoals die hier staat te kunnen dekken. Het voorstel is dan ook om in die jaren een beroep te doen op onze algemene reserve. En daarmee maken we het begrotingssaldo weer sluitend. De begroting sluit weer op nul. En voor de jaren 2013 en 2014 is het begrotingssaldo wel toereikend en kunnen we dus uit het begrotingssaldo de bijstelling nog betalen.
Maar er komen nog nieuwe bezuinigingen om ons af. Waar moet je die dan nog een keer, als je nu al nauwelijks een sluitende begroting kunt presenteren?
Nou, we zullen
en de algemene reserve nodig hebt.
Mag je bij de kadernota en bij de begroting over nadenken? Wat zegt u? Bij de kadernota en bij de begroting over nadenken?
Het inzetten van een reserve is in principe alleen toegestaan als het gaat om incidentele gevallen. Dus het gaat hier om een tweetal jaren. Zouden we jaar in jaar uit een tekort hebben, is het inzetten van een reserve niet meer toegestaan. Maar voor twee jaren is dat geen probleem voor de provincie. Dan wilde ik even de posten, de bijstellingen per deelprogramma doorlopen. Te beginnen bij deelprogramma 1.4 openbare ruimte. Daar is een totaal bijstelling van €165.000 gevraagd voor 2011. Dat komt omdat we €50.000 voor de bestrijding van de processierups willen inzetten. Het heeft te maken met het feit dat we voor de gladheidsbestrijding een grote zoutvoorraad willen aanleggen, zodat we in elk geval geen problemen meer krijgen met strooizout. Dat heeft nu tot gevolg dat we een investering moeten doen, maar dat is een voorinvestering zoals het wordt beschreven. Het laatste is dat er nog geld nodig is voor de bestrijding van de zwarte rat. Dat geld, €43.000 in 2011, daarvan stellen we voor om het te onttrekken aan een reserve, zodat we de reserve die daarvoor staat voor thema 1, of programma 1, zodat dit ook uiteindelijk uit die reserve betaald kan en mag worden. Dan hebben we deelprogramma 2.1, arbeid en inkomen. Daar zien we een bijstelling, zowel aan de lasten als aan de batenkant. Dit resulteert in een voordeel. Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat we in de begroting uit zijn gegaan van de gegevens die we in juni, augustus 2010 hadden. In december 2010 of januari 2011 is de voorlopig definitieve beschikking ontvangen wat we Rijksvergoeding gaan ontvangen voor de wet werk en bijstand. En waar we gerekend hadden in de begroting op 3,1 miljoen, blijken we nu 3,7 miljoen te gaan ontvangen, voorlopig. Want in september, oktober wordt die weer opnieuw bijgesteld. Dus het is niet uit te sluiten dat we dan weer een stukje omlaag gaan. Maar vooralsnog levert het een voordeel op. We hebben op dit moment in 2011 geen reden om aan te nemen dat aan de uitgavenkant voor de wet werk en bijstand, dus de uitkeringsgerechtigden, dat we daar een bijstelling nodig hebben. Dus de kostenkant is min of meer voor wat dat betreft gelijk gebleven. Wat ook speelt is de verlaging van de rijksbijdrage voor de WSB. Die is fors, maar leidt ook tot lagere lasten omdat we het bedrag volgens afspraak doorleiden naar het NLW. En daar waar wij minder ontvangen, kunnen we ook minder doorbetalen naar de NLW. Daar zijn allerlei ontwikkelingen gaande. En ook getuige het bestuursakkoord van vanmiddag en noem maar op. Dus programma 2.2, deelprogramma 2.2, de individuele voorzieningen. Ja, zoals we in de jaarrekening al zagen, komen we met de hulp bij het huishouden, met de budgetten zoals we ze hadden, kwamen we niet uit. Die zijn in de tweede bijstellingsrapportage 2010, hebben we het jaar 2010 ook bijgesteld. Ook dat bleek uiteindelijk nog net niet voldoende te zijn. De cijfers zoals we ze nu hebben voor 2011, die noodzaken ons feitelijk om ook een forse bijstelling te doen in het jaar 2011. En die dan ook meteen structureel in te zetten. Er zijn allerlei, uiteraard kijken we zelf hoe we die zaak kunnen oplossen, wat we daaraan kunnen doen. Er staan een tal van maatregelen genoemd waaraan gedacht wordt. En over hoe we daar verder invulling aan gaan geven, zult u natuurlijk worden geïnformeerd. Maar op dit moment, financieel gezien, kunnen we eigenlijk niet anders dan een bijraming aan u voorstellen. Dat geldt ook voor leerlingenvervoer. De postleerlingenvervoer zoals we die hadden was nog gebaseerd op de aantallen leerlingen uit 2009. Die zijn ondanks het feit dat we een redelijk streng beleid voeren toch flink opgelopen. Het aantal leerlingen is gestegen van 191 naar 262. Ja, u zult begrijpen dat dan de kosten ook een stuk toenemen.
Ik heb daar een vraag over. Hè. Kunt u dat verklaren? Want als ik kijk naar de cijfers van de bevolking, zie je juist dat het aantal kinderen daalt. Zou je denken dat leerlingenvervoer ook af zou nemen?
Ja, als het aantal kinderen daalt, dan zit er nog een vertraging van een jaar of 6, 7 in elk geval in, totdat ze voor leerlingenvervoer in aanmerking komen, is mijn eerste insteek. Maar of dat precies de verklaring is en in hoeverre de bevolking hier in Pelamaas ook daalt met dat tempo, dat durf ik niet te zeggen. In elk geval is wel een gegeven dat we daar van 191 naar 262 zijn gegroeid